Maar een rollator op het veld. En die heeft het ook gehaald. Dat is best een zwaar ding.
Dat is best een zwaar ding, ja. Dus hebben ze dat nu meegenomen om te kunnen gooien.
Hoe vertel jij die rollator seksueel dan?
Nou ja. Where the field was warm and green, and the people played their crazy game with a joy I'd never seen, and the air was
chic hier, tv-studio beland.
Oh, we hebben een kastje.
We worden opgenomen.
Zeker. De microfoon staat altijd open. Maar nee, Suze, heel terecht, want jij bent er weer. Suze van Kleef, sinds lange afwezigheid. Want in Tokio voor de Paralympische Spelen en een welverdiende vakantie daarna. Maar er is nogal wat veranderd hier, hè? In de podcast Hartgras Studio.
Ja, ik kom hier binnen en het lijkt net alsof we een talkshow gaan opnemen en die straks ergens op de publieke omroep gaan uitzenden. Dus ik vind het wel chic.
We zijn beschikbaar, toch?
Of nee? Ja, altijd.
Altijd.
Allemaal mogelijk gemaakt door Toto, geloof ik, hè?
Ja, zeker.
Ook dat je het zegt.
Onze vrienden.
De afgebladderde verf is weg.
Ja, ze hebben even de kwaliteitsimpuls.
De nieuwe roman van Henk Spaan staat in de kast.
Jij was hem aan het lezen, hoorde ik, vorige podcast. Heb je hem inmiddels al uit, Frans?
Nee, ja, ik heb hem één ruk uitgelezen. Ja. Maar het is ook, ik ben ook de doelgroep, hè, de wat oudere lezer. Die,
ja.
Ik heb hem ook.
Ja.
Nog niet begonnen.
Was het herkenbaar, Frans?
Ja, dus de gebreken en ongemakken, zou ik maar zeggen, worden met veel plezier uitgelicht. En de concurrentie ook, hè, van ik kan dit wel en jij niet meer zo goed. Jij, die trap kom je niet zo goed meer op. Henk had het ook duidelijk geschreven voordat zijn knieën...
Ja, gaat het over begraven. De knieën van Henk, of niet?
Nee, want hij schept heel erg op dat hij beter die hoofdpersoon beter de trap opkomt dan zijn beste vriend.
Ja, zodra dat boek af was, begraven ze knieën het. Dus dat is toch karma. Ja.
Zware last was dat, denk ik.
Ja.
En een seksscène zit erin. Maar daar
hoorde ik je vorige week over. Maar ik heb het boek niet nog. Ik weet, kijk even naar Ivo. We hebben niet gekregen van Henk. Dan weten we ook weer hoe we in de pikorde staan. Maar dat wordt er echt gewoon... Hè? Is het neukseks of is het...
Nou ja, die hoofdpersoon denkt van wel. Dus er zit ook een soort cliffhanger in. En aan het laatste kom je erachter dat...
niet spoileren, hè?
Nee, ik zal het niet spoilen, maar er komt toch minder van terecht dan die gedroomd had. Dus het is echt Henk.
en dan
droomt hij toch weer van zijn vrouw.
Ja, dat is echt Henk dit. Ja, ja. Goed, de podcast dus, mede mogelijk gemaakt door Toto. 18 plus speelbewust, moeten we altijd eventjes benoemen. Nou ja, als ik dit zo hoor, is het ook een 18 plus podcast, Frans.
Ja.
Voetbal. Ik kijk even naar rechts, daar zit Ivo Victoria, groot PSV-fan. Nou ja, Frans de Meza had je al herkend, Suze heb ik al geïntroduceerd. Maar we moeten denk ik beginnen bij Ajax-PSV. PSV-fan Ivo.
Ja, nou, ik had een heerlijke zondagmiddag. Het was prachtig weer. Dus mijn vrouw en ik besloten dat we toch nog één keer met het bootje gingen varen. Dus ik ben eigenlijk heerlijk op het water geweest met de kinderen. Een beetje fris was het af en toe, maar als we in de zon bleven, dan was het eigenlijk nog lekker. Ja. Daarna net op tijd thuis voor PSV, voor Ajax-PSV, ja. Wat kan ik zeggen, jongens?
Ze begonnen goed, toch?
Ja. Ze begonnen goed. 3 open doelkansen volgens mij in de eerste 8 minuten. Er moet er gewoon eentje in en dan denk ik dat je, zoals ze dat zeggen, een heel andere wedstrijd krijgt. Maar de manier waarop PSV na de 2-0 in elkaar stortte, terwijl die 2-0 zelfs tot op dat moment was PSV redelijk goed begonnen aan de tweede helft. Die goal komt eigenlijk uit de lucht vallen, 2-0 en dan patsboom gedaan.
Ja. Ik denk ook dat de levende muur pas weer... een grote rol speelde in het begin.
Wist je nog hoe belachelijk wij hem hier hebben gemaakt?
Kunnen we dat nog even terughalen?
Ik kijk even naar Pelle, die heeft alles in het archief. Nee, maar ja, kijk, hij heeft nu gewoon heel veel vertrouwen. En dat is heel grappig om te horen. In het interview na de wedstrijd zijn Erik ten Hag ook heel expliciet weer iets over pasfeer. En ik zat samen met mijn broer te kijken in onze Ajax-shirtjes. Ja, dan zijn we gewoon echt kleine kinderen. Hij trekt ook zijn Ajax-sokken aan. En dan Doet hij een Ajax sjaal zo voor de tv. Hij maakt toch een klein altaar als Ajax speelt.
Hoe zo, oud is hij?
Hij wordt 36.
Maar toen viel heeft hij al een vriendin? Of?
Ja, had je anders interesse gehad, Frans? Nee, maar het viel ons op dat Erik ten Hag elke keer na een goede wedstrijd benoemt hoe goed Pasveer het doet. Omdat hij natuurlijk, hij miste zelfvertrouwen.
Ja, maar hij noemt hem ook echt een geweldige keeper.
Nou, hij doet het goed.
Hij keepte geweldig. Dat kunnen we misschien zeggen.
Vooral tegen Borussia Dortmund.
Vooral tegen Dortmund. Misschien is het geen geweldige keeper, maar hij keept geweldig.
Viel het jou ook op, inderdaad?
Ja, volgens mij is dat heel duidelijk bewust om hem gewoon nog eventjes vertrouwen te geven. En hem nog steviger daar neer te zetten. Maar dat heeft hij wel nodig gehad ook, geloof ik.
Pasveer is gewoon een hele degelijke doelman, ja. Altijd geweest. Alleen die weet denk ik niet zo goed wat hem overkomt nu. Om in dat elftal te spelen, misschien was hij ook wel wat geïntimideerd geworden.
Wordt iedereen
en
beter?
Dan moet je wat, ja, dan als je met volgens Ajax mij speelt. Ga je dan mee in de flow. En je durft misschien dingen te doen die je anders niet zou doen. En je komt toch een soort van onoverwinnelijkheidsgevoel over dat team heen.
Ja, en ik denk dat voor hem ook het probleem is, dat weten Frank en ik als oud-keepers. Ik heb altijd slechte teams gespeeld, dus dan heb je heel veel te doen. Dan kom je er lekker in, meteen al. Maar Pasveer, die heeft natuurlijk heel veel wedstrijden gehad dat hij niks te doen had. Ineens komt er een bal snoeihard in de bovenhoek. En dan schrik je natuurlijk, denk je, oh ja, je zat net aan iets te denken.
En nu kwam hij goed in de wedstrijd, omdat de eerste 10 minuten hij kwam drie grote in, kansen. Ja. Ja.
En die waren allemaal net niet goed genoeg afgewerkt, waardoor het goed te pakken was voor hem ook. Hè? Die kopbal. Dat is een mooie redding.
Dat was goed naar de grond gekopt redding, wel, maar niet hard genoeg.
Niet hard genoeg.
Schot van Saven niet in de hoek. Allemaal ja. Net niet goed inderdaad. Dus dan kan je meteen eventjes...
Een paar lekkere reddingen om te beginnen.
Ja.
Ja. Hoe is die spits nou, Vinicius? Want vorige week werd hij eigenlijk afgemaakt door Hugo Borst. En ik vond hem niet slecht, als ik heel eerlijk ben.
Ik denk, zoals ze begonnen... Ik had het idee dat Ajax ook... verrast was door het feit dat PSV met twee spitsen speelde. Ja. En hij was redelijk balvast. Ja. Maar,
ja, verder was het een afluiting. Maar.
Ja.
Nee, maar ja, ook ja, nou ja, ik weet niet. Als je 5-0 verliest en inderdaad 3-4 grote kansen mist als Timo in de eerste kwartier, dan weet ik niet of je kan zeggen dat hij best goed speelde.
Nou ja, de eerste 10 minuten speelde hij. Okay. Ja, verrassend. Omdat misschien waren mijn verwachtingen ook heel laag. Ik had hem nog niet zien spelen en ik wel geluisterd vorige week.
Ik zet hem nog niet in het rijtje Romario Ronaldo. Moet ik zeggen, grote Brazilianen, nee.
Dus maar het is meer, kijk. Als ik kan goed leven met een nederlaag. Hè? En ik kan ook goed leven met een 5-0 op zijn tijd. Goed, een pak slaag, daar hoort erbij. Maar om dan weer die Schmidt voor de camera te zien. Dat uitstralingsloze, miserige gepraat over... Ik denk gewoon dat het niet klopt, Schmidt en PSV. Zijn spelwijze klopt niet met de selectie die hij heeft... Er blijven de hele tijd dezelfde smoesjes. Dat eeuwige fit houden van de spelers. Dat ik denk van ja...
Hebben ze nog een baan ernaast?
En je kunt dan nog denken van... Dan was vorig seizoen misschien een seizoen waarin je aan elkaar kunt wennen. En aan dat relatiesysteem kunt wennen en dergelijke. Maar het is 10 wedstrijden zijn we nu onderweg. En de helft van de mensen gelooft dan niet meer in de titelkansen van PSV, toch?
Nee, je krijgt, en dan kun je wel heel de bezig zijn over 2 dagen meer rust voor Ajax. Maar dat wil niet zeggen dat je in het laatste half uur moet instorten. Dat je dan begeeft in de laatste 5 minuten, dat kan ik dan accepteren.
Maar ik las ook dat ze volgens mij 36% maar van hun duels wonnen bij PSV. Ja, dat is
ongelooflijk.
Zo laag, dus dan is er ook geen strijd of iets dergelijks. Hè, dus als je met 3-0 achter staat tegen Ajax, ik kan me voorstellen dat je dan even uit frustratie misschien een keer iemand even een schop geeft of iets dergelijks. Maar het was allemaal zo mak ook.
Precies het omgekeerde gebeurde. Ja. Ze lieten het gaan.
Moedeloosheid en echt bizar.
Maar genoeg over hoe slecht PSV was. Hoe goed was Ajax?
Ja, ik denk, want kijk...
Ik heb dinsdag niet gezien, hè, want iedereen vergelijkt...
Ja, nee, na dinsdag waren ze prima, denk ik.
Maar daarom valt het een beetje niet bijna. Want iedereen zegt, maar dinsdag speelden ze echt goed. Ik zat in Guatemala, dus ik had een goede geldige reden om Ajax te missen. Wel nog proberen te luisteren, want op een gegeven moment hadden we ergens wifi.
Maar het leeft daar niet echt nog.
Via de Radio 1-app heb ik nog...
Ja, wij denken allemaal dat iedereen met Ajax bezig is, maar dat valt allemaal best tegen.
Ze hadden hele andere dingen aan hun hoofd daar. Nee, maar die heb ik gemist. Dus voor mij was dit echt een briljante wedstrijd. Maar iedereen zegt van, ja, als je het gelijk met dinsdag, was dit een goede wedstrijd.
Ja, want ze gaven natuurlijk Dortmund geen kans, maar... Dat ligt ook toch altijd, denk ik, aan het goede team. Want Dortmund komt echt niet het veld op van... we hebben geen kans, dus we laten Ajax maar scoren. He, ze zijn gewoon te langzaam. Dus ik vond het interessant dat twee Duitse teams... want PSV kun je toch ook wel een Duits team noemen. Ja, dat twee Duitse teams, die toch, zou je verwachten... hun mentaliteit, hun werklust, hun fitheid inzetten... dat die volkomen van het kastje naar de muur worden gespeeld. Dat ligt volgens mij aan Ajax. Want twee keer is geen toeval.
Tegen Borussia Dortmund was het nog echt ook nog wel, werd het echt gallery play op een gegeven moment. Hè? Dan had je het idee dat je naar straatvoetbal zat te kijken. Dat
heb je de hakjescompilatie gezien van Ajax?
Ongelooflijk.
Ja, van Berghuis, hè? Dat was de mooiste.
Zo goed. Die aanval dat uiteindelijk Gravenberg tegen de keeper schiet, toch? Ja, want ik heb wel alles teruggekeken. Maar de hakjescompilatie, het werd echt gallery play tegen Borussia Dortmund.
En dat had ik gisteren wel wat minder.
Af en toe de Anthony nog wel die aanname, hè? Zag je nu gisteren ook en dan neemt hij hem aan en dan draait hij zo met die bal.
En die,
functioneel, want hij heeft wel in één keer overzicht.
En Blind die Gutsen een panna gaf.
Oh,
en
daarna, dat heb ik gemist.
En daarna een serieuze overtreding van Gutsen op Blind. En toen heeft hij hem daarna, heeft Gutsen ook nog eens nog een panna geprobeerd bij Blind, maar die mislukte.
Ja.
Dus ik denk dat...
Weet je hoe exemplarisch voor de wedstrijd.
Ja, maar dat vond ik opvallend, dat zulke spelers als Gutsen of Royce, dat toch begenadigde spelers zijn...
Ja.
Dat die echt door Ajax te kakken werden gezet. En dat is wel, vind ik, het verdienste van Ajax. Dus ik denk niet dat PSV volgende keer weer zo slecht speelt. Je kunt wel zeggen van PSV, ze houden het nooit een hele wedstrijd vol. Dat vind ik wel opvallend.
Het, hè,
dat ze soms heel goed spelen, ook in die Europese wedstrijden. Maar ze zakken altijd ergens in.
Ook gisteren, hè, een uur lang, was het eigenlijk redelijk goed. Ja. Eerste helft zeker. Dus we zeggen wel van kastje naar de muur, maar ik vond Dortmund nog wel meer van kastje naar de muur gespeeld worden. 90 minuten lang.
Ja, 80. PSV, want ik denk dat we de eerste 10 minuten...
Ja, precies, dat klopt.
Ik heb gewoon twee keer de eerste 10 minuten... toevallig moest ik dat in de auto luisteren. Dus dan denk ik dat ik naar een bepaalde wedstrijd ga zitten kijken. En dan zet ik de televisie aan. Volledig andere wedstrijd. Dus volgens mij is dat het enige wat we qua kritiek nog bij Ten Hag kunnen neerleggen.
Is dat je... Volgens Ten Hag, dus die zei het ook... Wel onomwonden de schuld van Gravenberg.
Ja, die staat te slaven elke keer de eerste 10 minuten.
Heeft u dat gezegd? Heeft u echt
en dat is ook wel zo, want ik ben een enorme Gravenberg-fan. Ik vind dat een van de leukste voetballers op de Nederlandse velden. Maar ik zit me wel elke keer kapot te ergeren aan zijn nonchalance in de aanname. Of staat hij te dromen, verwacht hij een bal niet. Of hij loopt niet mee terug. En dat gebeurt allemaal de eerste kwartier. En meteen zie je dan Ajax overspeeld worden.
Is hij dan zo belangrijk? Ja, Gravenberg, dat als hij er wel aan staat, dat het dan goed gaat.
Maar volgens mij is ook de kracht van Ajax dat iedereen meejaagt en verdedigt. En daarom ook elke keer zo hoog op het veld die bal verovert. Zeker tegen Dortmund zag je dat heel veel. En als Gravenberg dan nog eventjes een beetje zit te slapen... Dan...
Met zijn puberbrein.
Ja, nee, dat zegt Ten Hag ook. Okay. Hij is gewoon jong en dit kan gewoon gebeuren. Maar als je de absolute top et cetera wil bereiken... dan moet je ook de eerste 10 minuten scherpen.
Moet hij dan gewisseld worden voor Klaassen? Want die kwam er weer in gisteren en die heeft zo'n drive. En die scoort natuurlijk na 7 minuten dat hij erin stond. Scoort
maar Gravenberg heeft voor de rest ook gewoon prima wedstrijd gespeeld.
Hij scoort alleen niet, hè?
Hij geeft heel veel voorassists.
Ja, zo geef ik er ook nog wel een paar.
Nee, maar ik bedoel dat... Ja,
en ik geef een voorassist op de voorassist.
Nee, maar ik denk dat dat heel belangrijk is bij Ajax. Zeker aan de linkerkant.
Omdat hij onderschept ook? Of geeft hij hem...
Hij geeft elke keer die bal voordat de kans komt. Daar staat hij in de Eredivisie op de eerste plek van.
Ja. En met Blind en Tadić en hem. Dat is een geweldige driehoekje.
En die linkerkant. Hè?
Ja, die staan alle drie in de top 5, zag ik vandaag bij VI. Dus dat zijn allemaal
inderdaad...
Die staan
te goochelen daar. Dat is echt prachtig, vind ik.
Ja. Wat maakt dat dan Ajax zo goed? Is er iets wat je eruit kan halen? De tandem Tadić-Blind werd ook aangehaald op de NOS-site, zag ik overal voorbij komen. Maar is het met Gravenberg erbij? Of is het hele team? Want wat we zeiden, Anthony al, Allaire.
Nou, al die combinaties werken zo goed. Achterin
de koppeltjes.
Timber, Martinez, Alvarez. Maar ook Mazraoui, Anthony. Die doet met z'n tweeën dan vooral. Maar, maar met Berghuis vaak die inschuift. Ja, dat is prachtig om te zien, vind ik.
Maar als je ook die linkerkant hebt, dan hou je zoveel mensen bezig. Dat als je naar de andere kant kijkt en Anthony inspeelt, die heeft altijd ruimte dan. Dus ik denk niet dat we... Ik kan in ieder geval niet één iemand aanwijzen die het verschil maakt bij Ajax op dit moment.
Nee, het is gewoon echt het hele team. Ten Hag maakt het verschil misschien. Want tactisch is hij toch ook ijzersterk. Want die eerste 10 minuten moet hij best wel vaak ook nog dingen rechtzetten, heb ik het idee.
Ja, en vrij snel hadden Alvarez en Martinez allebei geel.
Ja.
Voor het half uur volgens mij.
Ja.
Dus dat vind ik dan toch knap dat hij ze laat staan. Hij zet het een beetje om. Na een kwartiertje hadden ze het onder controle.
Terwijl dat toch spelers zijn van wie je denkt, die moeten wel een beetje op het randje spelen.
En die werden ook de hele tijd op het randje geduwd.
Ik vind het bij Ten Hag ook opvallend dat het niet alleen tactisch is, maar volgens mij is hij ook een hele goede people manager. Want Klaassen die valt in. Nou, Klaassen kan best wel chagrijnig zijn, want hij begon het seizoen geweldig, raakt geblesseerd. En nu staat hij gewoon op het tweede plan, moet hij gewoon invallen. Maar dat zie je er niet aan af. Dus ik denk dat hij ook toch inslaagt om heel veel mensen heel tevreden te houden daar.
Ja. Maar goed, het is niet allemaal Hosanna, hè? Bij
nee.
Payback de
amateurs,
time.
Nee, die eerste 10 minuten.
De amateurs van Ajax, die hebben dit weekend verloren met 0-9.
Oh.
Van Sportlus 46. Dus, maar daar goed, daar hoor je de mainstream media niet over.
Dat is ook onterecht, toch? Hoor ik.
Ze hadden het betere van het spel.
We hebben het over Ajax. De beste, denk ik, van de Eredivisie. Wie is het slechtst dit seizoen? Want Zwolle heeft ze maar gewonnen, hè?
Hugo is er niet, hè? We kunnen het
Sparta. We kunnen Sparta met de grond gelijk maken. Is Sparta het slechtst?
Nou ja, iedereen heeft altijd een zwak voor Sparta. Ja. Maar het is natuurlijk wel heel erg slecht, is het natuurlijk wel. Maar ze hebben natuurlijk niet meer, noem eens drie spelers die...
De keeper?
Ja, de keeper is goed, Okoye. Ja.
Maar Zwolle speelde ook niet echt goed. Ik bedoel, ze pakken inderdaad... Ja, overwinning, maar...
Mede dankzij de Panenka van
precies,
Vloed,
ja.
Ja, hij wilde zijn vriendje Memphis Depay nadoen.
Zo.
Maar dat is echt gênant, toch, dit?
Hij stond bijna te huilen, volgens mij, voor de camera, Rai Vloed, na afloop van de wedstrijd.
Oh, die heb ik niet gezien. Wat zei hij over die penalty?
Ik
vond eigenlijk wel interessant wat hij zei. Want hij zei, ik heb dit gisteren op de training bedacht, want... Hij neemt dan vaker de penalties en hij kiest altijd een hoek. En hij zegt, keepers gaan bij mij vroeg naar de hoek daardoor. Dus ik doe het anders nu en ik verras. En dan voert hij hem zo uit. Dat is natuurlijk afschuwelijk.
Had hij dat niet getraind?
Misschien is dat het probleem.
Dat hij het alleen bedacht had.
Maar dat hij het lijkt me ook moeilijk om te trainen. Dat je dan tegen je keeper zegt, ga even in doel staan. Kies een hoek. Ik ga even een panenka oefenen.
Maar hij had al, al had hij een rolletje gedaan. Want als je hem zo mist, is het wel echt een afgang. Of vind je op de lat net
Maar
zo
als
erg.
Je een roller doet, dan komt hij tegen de voeten van de keeper aan, zeg maar. Ja, dus hij moet wel enigszins de lucht in.
Maar ja, ik zag
maar is het dan verboden om een panenka... Dat vind ik het moeilijker aan. Kijk, het is gewoon heel gênant als je hem mist. Omdat het er zo uitziet. Maar...
En daardoor is het natuurlijk ook zo stoer als je hem scoort. Omdat iedereen weet dat het er zo gênant uitziet als je hem mist. Maar als je in die positie bent als club...
Ja, het was ook niet de wedstrijd misschien om het te doen.
Nee!
Je staat toch... Grote
spelers zie je dat toch heel vaak doen. Mbappé had ook zo'n domme penalty. Het stond wel met 3-2 voor, maar dan knalt hij hem keihard door het midden over. Dat zag er ook dom uit, vind ik. Nadat Messi hem daarvoor heel soepel in het hoekje had gelegd. Dus het...
PSG kan dat gewoon net even iets makkelijker leien. En als je bij PIC speelt of bij Heracles speelt... en de jongens die worden natuurlijk ook per puntje betaald... en dan gaat Rijvloed...
Ze krijgen natuurlijk extra geld.
Even de
ze krijgen een flinke bonus.
Een weekendje Parijs er doorheen jassen.
Ja, wedstrijdpremie,
Hoeveel is dat, een wedstrijdpremie, bij zo'n club?
Geen idee.
Volgens Jan Derksen gaan ze altijd dan naar het bordeel of zoiets. Naar de wedstrijd.
Dat zal niet zoveel zijn.
Nee. Ik heb geen idee. Nee.
Maar dat voor hun tikt dat misschien nog wel aan ook lekker, inderdaad, zo'n premie.
Ik denk dat bij zo'n club inderdaad wel gewoon een belangrijk deel is van je salaris. Ja.
Krijg je ook nog per gescoord doelpunt premie? Of bonus?
Ligt aan je contract. Ik denk dat je dat heel veel spitsen inderdaad in een contract hebben staan, dat als je meer dan 10, meer dan 15, meer dan 20 doelpunten maakt, dat je dan een bonus krijgt, ja.
Oh. En anders terugbetalen als je niks scoort.
Dat lijkt me ook interessant.
Bonnetje bewaren en dan inleveren.
Huis verkopen, auto inleveren. Vriendin.
Ivo, jij hebt een enorm boekwerk weer bij je. Met rode stift geschreven. Ik weet niet of dat frustratie was. Of...
Ja, zoals ik vorige keer al zei, ik ben een professional. Ik heb wat dingen opgeschreven.
Wat is je opgevallen dit weekend? Of is het alleen maar Ajax PSV?
relatief weinig gegooi met bier in de Eredivisie dit weekend.
Ja.
Alleen Bram van Polen, die kreeg natuurlijk volkomen terecht een bierdouche na de winnende. Ja, dat is iets van de laatste tijd. Hè? Dus er is veel gedoe over toenemend supportersgeweld. En dan viel vooral ook dat biergooien op de voorbije weekends. In België en Frankrijk is er ook veel meer supportersgeweld. Maar daar wordt beduidend minder met bier gegooid.
Ja, dat hele biergooien was volgens mij hier ook een vrij nieuwe ontwikkeling dit seizoen, toch?
Misschien gooien ze Frankrijk met wijn? Of,
Dat zat ik mij dus af te vragen op een gegeven moment. Ja, dus als het nu de geplogenheid zou zijn om rode wijn te schenken in het stadion, zouden ze dan nog steeds zoveel mee gooien? Want
in België alleen speciaal bier?
Dat is ook een andere theorie, hè? Ligt het aan het bier?
Dat het gewoon kwalitatief niet goed genoeg
gewoon
is.
Gewoon het vieze pils.
Er zit ook urine tussen, geloof ik. Het verschil schijnt heel marginaal te zijn.
Nou ja, in het oosten van het land hebben ze toch het fenomeen gooi bier, niet?
Ja, ja, ja.
Concerten dat van Rauw en Heze en zo.
Ja, ja, en dan is het...
Nee, maar ze schijnen in die bekers te pissen en dan te gooien. Dat is...
Aha.
Dat is ranzig. Want op zich, een bierdouche, ik heb ook wel eens een biertje over me heen gehad tijdens een optreden of op het podium.
Ja, als jij een corner moet nemen en er liggen daar 50, 60 van die halve liter glazen.
Ja, van die plastic gebroken glazen.
Ik vond het indrukwekkend dat hij die bal überhaupt de lucht in kreeg vorige week.
Ja. Ongelooflijk. En dit weekend ook Neymar, die tegen Marseille, die moest de corners nemen met politieschilden. Werd hij beschermd.
Serieus?
Ja.
Omdat er gewoon van alles naartoe ging.
Omdat er van alles naar hem toe werd gegooid, ja.
Wauw, heftig.
Dat heb ik bizar is dat. Hè? En bij een tijdje terug bij Antwerp, mijn hometown club, zal ik maar zeggen. Antwerp-Frankfurt. Frankfurt kreeg daar een penalty en toen werd er met een rollator gegooid.
Maar was dat vanwege dat de speler kreupel was?
En hoe is iemand naar huis gekomen?
Nee, maar ik weet dat ooit, je had ooit een keeper bij ADO Den Haag, Posma. Daar was een seksvideo van uitgelekt dat hij werd gepenetreerd door een vrouw met een voorbinddildo. Toen werden er allemaal dildo's op het veld gegooid, terwijl hij in het doel stond. Dus was hier ook een associatie met een uitgelekt filmpje?
Geen idee, nee, dat niet bij mij weten, nee. Nee.
Maar een rollator op het veld, en die heeft het ook gehaald, dat is best een zwaar ding.
Dat is best een zwaar ding, ja. Dus hebben ze dat nu meegenomen om te kunnen gooien.
Hoe vertel jij die rollator seksueel dan?
Nou ja... Of er een link was met het privéleven van degene die de corner nam.
Oh,
en
ja,
een rollator. Ja. Ik denk dat je met een rollator best leuke dingen kunt doen, Frans. Jij loopt al wat langer mee dan ik, maar...
Oh ja, ik kom op een leeftijd, dus ik ben geïnteresseerd.
Inspiratie, toch? Ja.
Misschien zou je op die rollator zo'n dildo van Postman... Goed... Waar was dit in rollator?
Dat was bij Altrier Frankfurt. Maar nu ik erover nadenk, het gebeurde toen Frankfurt een penalty kreeg. Dus misschien was het symboliek van dat die speler te makkelijk gevallen was. En dat hij daarom een rollator nodig had om overeind te blijven.
Oh mijn god, ik heb het er helemaal warm van. Ik zag Frans helemaal voor me in de weer met die rollator. Ik weet niet hoe het met jullie zit.
Gelukkig is er geen beeld bij.
Nou ja, daar staan nu wat camera's. Oh ja. Frans, jij bent natuurlijk ook chef dood. Ik heb niemand kunnen betreuren, maar ik zat dus ook aan de andere kant van de wereld. Dus misschien heb ik een dode voetballer of iemand...
Nou ja, ik probeer het serieus te nemen, deze taak die ik gekregen heb. Maar ik kon inderdaad ook niemand vinden. Maar ik dacht misschien Wim Jans is een beetje voorbarig. Maar het is natuurlijk, als je dement wordt, is het natuurlijk een vorm van heen gaan. En dat vond ik wel heel triest, want Wim Jans is natuurlijk wel voor mij een speler uit mijn jeugd, zou ik maar zeggen, die eerlijk gezegd nooit zo opviel. Maar dankzij Cruijff als het grote brein van en Feyenoord en het Nederlands elftal en later van Ajax werd gezien. En heeft Feyenoord ook nog eens een keer van de ondergang gered, dacht ik, als trainer. Maar hij maakt deel uit van mijn persoonlijke mythologie. Hij woonde altijd vroeger in Hendrik Ido Ambacht naast Wim van Hanegem. Die ook altijd als adjudant terzijde stond op het veld. Hè, waar Wim van Hanegem kon schitteren en dan Wim Jansen de foutjes corrigeerde. En ze hadden ook allebei een vrouw die geloof ik allebei heette die Truus. Maar dat weet ik niet meer zeker. Maar ze waren wel met z'n vieren.
Louis van Gaal heeft ook
een vrouw. Ja, ik wou net zeggen. Ja.
Was toen een populaire meisje. en volgens mij gingen ze ook altijd klaverjassen met z'n vieren. Want er was natuurlijk nog niet zoveel vertier. En je verdient ook nog niet zoveel als topvoetballer. Hè? Dus ze wonen ook in een rijtjeshuis. Dus dat is wel iets om bij stil te staan. Ja, verder weet ik ook niks over Wim Jansen te melden. Maar
ja, ik las
en dat... hij leeft nog, wil ik er ook bij zeggen. Zeker. Dat is ook anders een beetje raar. Ja.
Maar ik las dat hij ook naar de Washington Diplomats is gegaan, waar Johan Cruijff toen zat in Amerika. Dat, ook dat, hij, dat Johan Cruijff hem overal mee naartoe nam, zelfs dus naar overzees.
Ja.
Heeft hij daar nog een deuk in een pakje boter geschopt, of niet?
Nou, volgens mij gingen ze toen voor het geld er altijd heen. Dat was een soort strandvoetbal en dan voor heel veel geld.
Zoals het nog altijd een beetje is eigenlijk.
Als je naar Amerika gaat.
Ja.
Nou, er schijnt zo'n spits rond te lopen die door alle topclubs begeerd wordt. Peppy of zoiets. Peppy.
Peppy.
Peppy. Ja. Maar het is een jong, het is Mexicaanse voorouders, geloof ik, heeft hij. Maar die schijnt begeerd te worden door Ajax.
Een Amerikaan.
Ja, een Amerikaan van Mexicaanse origine.
Oké. Okay.
Ik ken alleen nog Freddy Adu, die werd toen door iedereen begeerd, toch?
Ja.
Het talent,
hoe
het 16-17-jarige talent.
Hem?
Ja, die zal nu mijn leeftijd zijn, iets ouder misschien, 35?
Dat is nooit iets geworden.
Dat is de enige Amerikaanse spits die ik nu kan opnoemen.
Ja, want die werd ook door Nike en dergelijke ook overal toch op het schild gehesen. Van dit wordt de doorbraak van het voetbal in Amerika.
Ja, dat is niet gebeurd.
En Pulisic, toch? Of heeft dat geen Amerikaan? Die van Chelsea.
Oh, dat weet ik even niet. Dat zouden we op moeten zoeken.
Er wordt heftig geknikt.
Kijk,
Pelle.
Pelle heeft er verstand van. Als enige. Ja. Ja, die heeft geen microfoon. Hij mag niks zeggen. Niet de bedoeling dat er...
Pelle heeft wel voor ons weer even de standen op een rij gezet. Althans, de voorspellingen die we altijd doen voor de Toto. Elke keer in de Hartgras podcast. Suze, wie wil jij het liefst zijn? Je kan kiezen tussen Matthijs, Hugo of Henk.
Even kijken hoor.
En je mag nog niet naar de standen kijken.
Ik ben eigenlijk Matthijs al.
Hè? Ja, jij bent Matthijs. Okay. Frans
is moeilijk om daar
afstand van te doen.
Hugo.
Oké, maar jij Hugo? Nee, Ivo.
Ben ik Henk.
Laten we dan ook bij de oudste beginnen. Henk, wat voorspel je voor de wedstrijd PSV tegen Twente?
Ja, PSV nog een beetje groggy van de afstraffing. Sleept er een 2-2 uit tegen Twente.
Ben je het daar ook echt mee eens wat Henk heeft voorspeld? Of zeg je nou, ik denk anders. Als PSV-fan, hè? Want het lijkt me ook lastig om te zeggen dat ze gelijk spelen.
Het zou mij niks verbazen. Ik ga kijken op de tribune, dus ik ben
benieuwd. Oh, je zit erbij?
Ja.
Wat gooi jij naar beneden dan?
Ik zit een beetje te hoog.
Ja, dat maakt niet uit.
Moet je het zwaar meenemen.
Ja. Maar dat is dus echt een probleem, want die hele biergooi-hype, die slaat dus ook over naar de hogere gedeeltes van de tribunes. En toen ik de laatste keer bij PSV in de tribune zat, toen werd er echt gevochten, bij mij in het vak, omdat er mensen die te hoog zaten met bier gooiden. En die geraakten natuurlijk niet tot aan het veld, maar raakten dan...
En werd er geknokt in het keurige familievak waar jij zit. Ja.
Er waren mensen die erop vlogen, omdat ze al voor de tweede keer een beker bier in hun nek kregen.
En wat deed jij?
Ik probeerde mij zo gedijst mogelijk te houden.
Verstandig. PSV Twente voor Matthijs?
Ja, Matthijs zat heel voorzichtig. 2-1 voor PSV. Als ik er zelf iets mag toevoegen. Ik denk dat PSV zich wel gaat revancheren. Twente is sowieso heel slecht bezig. Dus ik denk wel dat...
Hoe lang duurt het nog voordat...
Niet heel slecht bezig, toch? Twente? Ja, gisteren verloren.
Ja, heel wissel. En dat gekke gedoe met die Ron Jans.
Wat was er met Ron Jans?
Die helemaal zelfbeheersing verloren. En daar stond te schreeuwen. Ik weet niet welke wedstrijd dat was, vorige week.
Oh, wat grappig. Hij is toch altijd de meester die zo rustig... Hij is een schoolmeester geweest die heel rustig kan blijven. En echt een people manager.
Ja, maar hij lost his marbles. Is het,
Nee, maar gisteren, ik was gisteren bij Twente NEC. En toen sprak ik hem ook nog na afloop. En toen was hij eigenlijk heel rustig en beheerst. Terwijl ik probeerde daar nog een beetje iets over Robin Prupper die hem fout maakte. Van weet je, dat is niet lekker. Ja, heel belangrijk geweest in de rest van de wedstrijden. Dus kan een keer gebeuren. Dus ik vond hem eigenlijk heel kalm. Terwijl als je,
tegen NEC... Het was die wedstrijd ervoor, maar ik hou Twente nou ook niet echt bij en ik denk er niet vaak aan terug, maar dus
het is 6 wedstrijden, 14 punten daarvoor, dus ik denk qua resultaten gaat het nog.
Ze staan redelijk op de ranglijst. Ja. Schakel nog eventjes naar Hugo.
Ja, Hugo en ik natuurlijk dan dus ook denken dat PSV inderdaad een sportieve wraak moet gaan nemen en Twente die ligt nu op de grond, dus 4-1.
Ja, sorry Ivo, ik heb 0-1 ingevuld, dus PSV verliest ook van Twente. Die zitten helemaal in de put.
Het mooie daarvan zou zijn dat Schmidt dan echt onder druk komt te staan. Een maandje geleden was er nog sprake van contractverlenging voor Schmidt. Ik denk dat nu wel even van de baan is.
Ja, dat vond ik toen ook al opvallend. Best vroeg in het seizoen.
We waren toch helemaal lyrisch over hem in het begin van het seizoen. Hij deed het zo goed, die 0-4 tegen in de Johan Cruijff schaalfinale.
Tot aan de nederlaag tegen Feyenoord was het allemaal Hosanna, maar
eindelijk ik denk dat ze nu van terugkomen. Plek. Een jaar wennen inderdaad, wat jij net al zei. En nu gebeurde het en hij had zijn tactisch meesterbrein. Hij moet ze fit houden. En nu wil jij hem alweer wegzien. Is het toch ook opportunistisch, dat hele klote voetbal?
Ja, absoluut.
Het is de ene week...
Ben je lekker laten zitten, die Schmid, toch?
Ik zou hem zeker laten zitten, Frans.
Wij brengen hem die rollator. Laat hem maar 50 jaar zitten dan. Goed pensioen van Philips, ja.
Maar over trainers van PSV gesproken. Hoezo is Van Bommel opeens gewipt bij Wolfsburg? Hij deed het niet heel goed, maar om zo snel al afscheid van hem te nemen? Niemand heeft het antwoord.
Nou ja.
Ik weet niet hoe het daar bij Wolfsburg eraan toe gaat, maar het lijkt mij dat het niet alleen aan de resultaten van de afgelopen wedstrijden ligt.
Dus
dat
er gebeurd,
iets, of iets gebeurd is, of dat er geen klik is met de spelersgroep, of dat ze het gewoon geen fijne vent vinden of iets dergelijks.
Er
moet iets
huis
meer
haalt.
In zitten dan dit.
Maar dat was toch ook al bij PSV zo, dat het eigenlijk meer ging om de figuur van Bommel dan om de resultaten. Ja, hij is toch een apart type die op een of andere manier, ik vind hem ook vaak heel onsympathiek overkomen. Een beetje pedant, hautain.
Ik heb het idee dat daar misschien wat people management skills ontbreken.
Ja. Nou, en volgens Van Basten zit er niks in Van Bommel.
Ja, maar die hebben gewoon ruzie met elkaar.
Maar wat zei Van Basten dan?
Dat hij nog nooit iets zinnigs over voetbal had.
Ja, dat hij altijd dingen rondom het voetbal vertelde, maar nooit iets wat echt met voetbal te maken had.
Die Van Basten is echt op ramkoers, hè? Die heeft scheid aan iedereen.
Die is een tijdje gewoon een beetje ergens...
Ken jij hem, Suze?
Nee, nou, ken is een groot woord, maar ik zie hem wel eens ergens. Maar nee, dus we kennen elkaar niet. Maar ik vind het gewoon grappig dat hij is best lang eigenlijk een beetje verdwenen geweest, hè, uit het publieke oog. En nu is hij er weer en geeft hij ergens een mening. En dan gaat hij er ook gewoon overal met gestrekt been in. Gravenberg kan er niks van.
Matthijs de Ligt. Toch, Matthijs de Ligt heeft hij ook afgeschreven als goede verdediger. Maar wat zei hij nu over Van Bommel, dat hij nog nooit iets zinnigs heeft gezegd over voetbal?
Ja, ik citeer Van Bast hier, parafraseren, want ik weet niet.
Maar dat begint nu toch wel een vrij problematische trainersgeneratie te worden. Ja. Cocu, Bommel, Frank de Boer. Frank de Boer en Cocu zijn dan ook een aantal keer kampioen gespeeld met hun homeclub, maar daarna keer op keer gefaald.
Want Cocu is bij Derby County toen
en eerst in Turkije eruit gebonjoerd. Ja. Dus
die zit nu thuis.
Zit zonder club, ja.
Dus de Boer, dus we moeten er nog eentje, dan kunnen zij ook klaar voor jassen.
Van Bronckhorst, daar staat hij op, maar ik weet eigenlijk niet waar die op dit moment...
Die heeft het wel. Die is naar Azië gegaan, toch? Toen door de heimwee is hij weer teruggekomen. Ja. Maar daar is... die zouden met z'n vieren kunnen klaviassen nu van de generatie.
Ja. Raar toch?
Maar Van Bommel is inderdaad op zijn figuur daar ook aangenomen. Want Bayern München was hij een held. Dus daarom in Duitsland een held. En toen dachten ze bij Wolfsburg, nou dan halen we echt een figuur binnen.
Maar ik denk dat heel weinig oud-voetballers toch goede trainers worden. Het valt mij... Je ziet nu ook bij Manchester United, die Solskjaer, dat kan er toch ook helemaal niks van.
Nee. Ik zag dat Klaas-Jan Huntelaar ook bij de Graafschap stage gaat lopen als trainer. Daar ben ik ook heel benieuwd naar.
Ja, en Van Persie is natuurlijk best actief. Dus dat is dan weer net die generatie daarna die zich weer ook een beetje tegenaan gaat bemoeien. Ja,
ze vervelen zich.
Ja, dat idee heb ik ook een beetje, ja.
En dan valt het ze vervelen zich. En je kunt veel beter dan voetbalanalist worden, zoals Van der Vaart of Lineker.
Theo Jansen.
Maar
Van der Vaart, dat was een prachtig doelpunt van de FC Groningen speler. De Hak, gisteravond laat. Ja, en Gonge. En dan werd dat laten zien bij Studio Voetbal. En dan gaat Van der Vaart toch weer zeggen dat zijn goal mooier was.
Ja, eerst zei hij dat die van de Gonga mooier was. Maar omdat hij het bewuster deed, et cetera. En toen zag hij zijn eigen goal terug en toen zei hij... Nee, wacht even. Nee, die van mij was toch mooier.
Maar uiteindelijk is de oergoal is toch Carbo, hè? In deze stijl. Willy Carbo?
Ja.
Help me even.
Ja. Utrecht?
Dat is al lang geleden.
Utrecht, toch?
Hij kwam ook in de 16, maar die was dan al rennende. En dan achter het standbeeld. De hak.
Standbeen. Hij verdient een standbeeld.
Anyways, die was echt nog veel mooier dan die van
Maar ook in de verre hoek, net zoals bij Van der Vaart en Gokne.
Dan mogen de luisteraars eens even terug googlen. De goal staat op YouTube, ja.
Goeie. We gaan verder naar de volgende wedstrijd. Heracles Ajax. Begin eventjes bij de oudste van het stel. Henk Spaan. Kan je het zien?
Ajax dendert door met een soevereine 0-3.
Kun je daarin meegaan?
Ik denk wel dat Rai Vloed gebrand zal zijn om iets terug te doen.
Wat dacht je van Kai Sierhuis? Ja. Oud Ajax-spits natuurlijk. Ja, die speelt nu daar in de spits. Die is toch met een beetje gek weggegaan. Ik had hem best wel bij Ajax willen zien. Want ook nu heb je niet de goede tweede spits, toch? Met Danilo.
Ja, maar je zit toch...
Zet je Tadic
dan, zet je dan toch eerder in de spits?
Dan zet je Neres op links.
Ja, en als Danilo er ook nog voor staat, ik denk dat het goed was dat hij weg is gegaan.
Want hij deed het bij Groningen toen goed. En vanuit Groningen is hij rechtstreeks naar Stade Rennes gegaan, naar Frankrijk. En nu is hij weer een beetje schoorvoetend teruggekeerd. En dan speel je bij Heracles in de spits. Nou ja, 0-3. Voor Ajax. Matthijs?
Je denkt heel makkelijk over 0-5.
Oh.
Hugo denkt dat... Ajax, die eerste 10 minuten die ze altijd een beetje loopt te slapen, 80 minuten vol gaat houden. En dat Haller er dan uiteindelijk toch nog eentje inprikt. 0-1.
Ja, Haller, wat een statistiek heeft die man.
Dat is echt niet normaal.
Ja, maar je houdt wel van cijfers toch altijd, Suze?
Nou, ik vind het wel interessant om dat soort dingen nog eventjes erachter te zien. Dus als ik dan Ajax-PSV zit te kijken en ik denk, waarom geeft niemand hier iemand een rotschop? En dan blijkt vervolgens dus dat ze al die duels dan ook hebben verloren. Dan denk ik, oh ja, dat is wel leuk om even...
En wat vind je dan van die statistieken van Haller? Is dat echt om je vingers mee af te likken?
Ja, natuurlijk.
Want assists ook nog eens heel veel. Hè?
Ja, maar het is alleen doelpunten. Die man is gewoon zo goed ook als aanspeelpunt. En je ziet met wat voor gevoel die assists ook in de 16 geeft.
Maar
ja, schitterend.
Een dikke maand geleden was Haller nog een spits van niks.
Die kon niet mee in de Champions League.
Mensen, ja, kon niet mee.
Maar dat bedoel ik, dat de hele klote voetbal is zo opportunistisch. Wat me trouwens opvalt, wat hij nu doet. Voorheen kopte hij altijd door. Of kopte hij terug. Hij neemt hem nu aan... En legt hem dan af. En dat doet hij dan toch. Het lijkt heel langzaam te gaan. Maar hij doet het. Dat niveau is echt super hoog. En super snel. Van het Eredivisie en Champions League voetbal. Maar dat is heel goed. Het heeft nu al een paar keer. Of voor een assist gezorgd. Of gisteren heb ik hem ook weer een paar keer zien doen. Waardoor er heel veel rust in het spel komt. Iedereen kan dan aansluiten. Zal dan iemand dat tegen me gezegd hebben op de training?
Ik denk dat ze hier wel op geoefend
hebben. Is er een spitse trainer bij Ajax?
Tuurlijk.
Maar
het ligt denk ik niet alleen aan een spitsentrainer. Het ligt juist aan wat je afspreekt met elkaar. Dus dat terugleggen, dan moet je ook kunnen als er iemand altijd aanspeelbaar is. Dus de klik tussen Haller en de mensen om hem heen.
Bijvoorbeeld Berghuis.
Die combinatie. Ja.
Nee, maar dat hij deed in het begin, deed hij het ook. Toen hij net bij Ajax zat, Haller, toen dacht ik ook wat een verademing. Toen kon je hem altijd aanspelen en hij legde hem altijd mooi af voor een inkomende middenvelder. Hij is natuurlijk een beetje uit zijn doen geraakt. En ik denk ook dat dat te maken heeft, als ik even de huispsycholoog mag uithangen.
Heel graag.
Dat hij zat in Nederland tijdens die corona en zijn gezin zat in Engeland, in Londen. En ik zag laatst een interview met hem in het Frans. Het is een heel ander mens. Het is een hele gezellige, natuurlijk Afrikaanse jongen die van gezelligheid houdt. En hij maakt op ons zo'n Norse, solitaire indruk. Maar dat is hij natuurlijk niet. En ik denk dat hij uit zijn doen is geraakt dat zijn gezin er niet was. En dat is nu natuurlijk herenigd. En ik denk dat dat een grote rol speelt. Dat zag je ook bij Alvarez.
Nou,
ook zo'n family man. Hè?
Wereld van verschil. Ik zag gisteren, hij was jarig, Alvarez. Ik ben een heel groot fan van Alvarez, net als Henk Spaan. Ik heb ook mijn Ajax-shirt meegenomen naar deze opname. Omdat ik zo meteen doorrijd naar de Kalverstraat om te laten bedrukken. Met Alvarez 4 achterop. Maar hij was gisteren jarig en je zag hem ook. Er was een filmpje, Ajax is er zo goed in qua social media. Dat zijn dochtertje er was en die papa. En dan ging ze gefeliciteerd. En het was zo zoet. En je ziet echt aan hem dat hij is opgeleefd. Zij hebben heel lang toch elkaar niet kunnen zien. Zeg wel bijna het hele seizoen.
Maar de doctrine van Cruijff is ook altijd geweest. Zorg dat die spelers van je snel trouwen. Dat ze goed
trouwen daarom al die voetballers zo vroeg.
Ja, en dan gaan ze goed voetballen. Anders zitten ze op vrijdagavond op het Rembrandtplein.
Dat was met name de doctrine van Kruisse vrouw, denk ik. Hè?
Ja.
In Palladium zaten ze toch allemaal? Daar op Leidseplein?
Ja, vroeger had je bij Hartgras Teun de Winter. Die ging altijd op stap met Wim Zuurbier en Johnny Rep en zo. Ja, altijd op vrijdagavond.
En die schreef er ook over dan? Of die vertelde dat alleen aan jullie?
Ja, daar weten wij alles van. Dat de wedstrijdvoorbereiding, dat gebeurde in hotelbedden en dergelijke. Dus dat komt toen nog.
Ja, wat heerlijk.
Het is wel een thema, hè? Dit elke keer komt toch elke keer terug.
Welke?
Seksleven van whoever.
Ik denk dat voetbal en seks veel met elkaar te maken hebben.
Ja?
Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk voor jongens.
Jongens.
Als ik naar mijn oudste zoon kijk, die opwinding, die was ook bij Ajax-PSV. Dat is natuurlijk toch een soort erotiek is dat.
Hoe oud is jij zo?
Bijna 18.
Dan zie je gewoon die hormonen en testosteron door het lichaam heen gaan.
Nou ja, het is natuurlijk een mannelijkheidscultus of een viriliteitstest of zoiets. Ze identificeren zich natuurlijk met die gladiatoren op het veld. En ze beelden zich in hoe ze zelf zouden zijn. En ze voelen zich...
Het viel me ook op hoe er gejuicht werd gisteren bij Ajax. Het was heel erg een soort apenrotsjuichen. Dus heel hard met de borst tegen elkaar klappen.
Ja, dat doen die Braziliaantjes altijd, hè?
Anthony en
Neres. Nee, maar dat is een gezellig sprongetje. Ja. Dan vallen ze alle twee. Maar ik bedoel eigenlijk Haller en Tadic, die een soort van... Zich helemaal breed maken bij ieder doelpunt.
Nou, en Tadic het shirt uit, hè? En dan met...
Gaf hem
beeldhouden lichaam.
Afgetraind torso.
Zag je ook die rug, jongen. Vol met spieren.
Ja, maar dat is natuurlijk... Ja, als dat geen seks is, dat is natuurlijk zo dat...
Ja, voetbal is dan toch wel erotisch.
En ik denk voor mannen gesublimeerde homoseksualiteit. Hè? Dus ik heb wel een soort jeugdliefde voor Marco van Basten gevoeld, bijvoorbeeld. Hè, dus dat is
vanwege zijn atletische lichaam.
Ja, je kreeg toch een soort warm gevoel als ik naar het stadion ging. En die hele manier van bewegen enzovoort.
Was het alleen fysiek of was het ook vereering?
Het hangt samen, maar dat deed ik bij meisjes ook. En het was... Ze waren even onbereikbaar, dus het leek een beetje
en toch een zoon, Frans. Het is toch gelukt.
Maar ik was wel in dik in de 40 toen ik door dat kunstje geflikt moest worden.
Wat goed. Ik had 1-6 wil ik invullen voor Heracles Ajax. Omdat ik denk dat inderdaad de trein dennet ook door. Maar Rai Vloed revancheert zich wel.
Hopelijk met een gelukte Panenka.
Panenka penalty, ja. Absoluut. Ik denk dat Martinez hem onderuit schoffelt. En dan de laatste wedstrijd voor deze Toto-reeks. Dat is Sparta tegen Feyenoord.
Ja, Henk zegt 1-2. Ik hoop eigenlijk toch dat Sparta deze wedstrijd wint. Want ik vind het echt een geweldig leuke club. Met dat stadion ook. En ik vind het ook heel jammer dat er in Amsterdam eigenlijk niet zo'n tweede team is.
Dat was
met zo'n mooi stadion. Weet
vroeger hebben we toch wel Amsterdamse ploegen gehad.
FC Amsterdam, maar daarvoor DWS.
Ja. Maar ja, dat was allemaal voor mijn tijd. Dus dan zou ik wel gaan in Amsterdam. Dat zou ik tof vinden. Dat
zou ik ook heel leuk vinden.
Klein clubje om naar te gaan. Ja.
Wat makkelijke kaarten voor kan krijgen ook. In plaats van dat je...
Ik vind AZ wel altijd een beetje een soort kleiner Ajax.
Ja, maar dat stadion is ook zo modern. En dat is allemaal een beetje afgelikt.
Te groot.
Ik ben
eens
een paar keer naar AZ geweest. Ja.
En Telstar. Maar dat
meer.
Ja.
En Telstar zie je ook veel oud-Ajaxiden ook altijd op de tribune. En,
ik ben ook wel eens
bijvoorbeeld, zit er altijd.
Gaan kijken bij Volendam. Ah, ja. Dus een bekerwedstrijd Volendam-PSV gaan kijken. Dat is wel een heel leuk stadion.
Ja, zeker. Ik ben
een ouderwetse kantine.
Jan Smitten is echt de ambassadeur van Volendam. Die deelt altijd...
Hij zit toch in het bestuur al?
Nou ja, nieuw uitshirt. En dan deelt hij het voor het eerst op zijn Instagram. Ik volg hem op Instagram. Ik
weet een bizar uitshirt is dat met dat paars en zo. Ja. Ja.
Maar zit hij in het bestuur zelf, zeg
maar? Wel, ja. Want ik zag hem laatst toen met die regenboogactie. Stond hij bij ESPN naast het veld te vertellen. Ja. Waarom de club dat deed en dergelijke. Dus dan ben je meer dan een ambassadeur. Mm. Dan ben je gewoon beleidsbepaler.
Dan ga ik niet naar Volendam, Ivo. Dan sla ik hem even over.
Oké, goed.
Zijn er muzikanten in Nederland die een club heel erg steunen? Weet jullie dat? Want je hebt bijvoorbeeld in Engeland heeft Ed Sheeran een club gekocht, weet ik. Of is daar deels eigenaar van. En voetbal en muziek is altijd wel heel erg met elkaar verbonden. Je hebt ook heel vaak van die wedstrijden. Ik zag laatst ook een benefietwedstrijd waar veel Engelse muzikanten aan meededen.
Ja, Guus Meeuwis en PSV.
Die zit altijd met PSV. Ja, Theo Maassen, Frank Lammers, die is er altijd. Ja.
Frank Lammers weer in het filmpje van PSV.
Die, die jatte alleen bekers, toch? Die Theo Maassen, die draagt weinig bij, geloof ik.
Ik zal er eens even induiken voor de volgende editie. Is toch een beetje mijn afdeling. Feyenoord trouwens, voordat we verder gaan. Die doen het hartstikke goed. was dat die Brian Linssen. 1,50, die kopte weer eentje in. Het is zo knap.
Ja, dus dat is natuurlijk wel het werk van de coach dit, hè? Die, ja. Arne Slot.
Absoluut.
En dat was weer een middelmatig voetballer, geloof ik. Kijk, ik herinner me nog ineens, maar bij Heerenveen, geloof ik, gespeeld, maar onopvallend. En die slaagt erin natuurlijk om echt eerst AZ en nu Feyenoord fantastisch te laten voetballen.
Dat is het misschien. Je moet gewoon. Louis van Gaal was een goede voetballer, maar niet. Nou, was een prima voetballer bij Sparta.
Er is die
wat is een goede voetballer dan?
Nou ja, Louis van Gaal. Frank de Boer was echt heel goed.
Dat zegt hij zelf toch?
Louis van Gaal die heeft nog...
Het is een beetje aan wie het vraagt. Ja, okay. Aan Louis of aan zijn medespeler?
Ja. Prima, hij was een prima voetballer. Maar misschien moet je gewoon een middelmatig voetballer zijn om een goede trainer te zijn.
Van Gaal die speelde bij Antwerp.
Oh ja, okay.
In de
ja,
tijd dat Guy Thijs, de legendarische bondscoach Guy Thijs, was coach van Antwerp. En er is de beroemde anekdote dat Van Gaal zat meestal op de bank. En Van Gaal zei tegen Guy Thijs, coach, ik kan alles met een bal. En Guy Thijs zei, dat is waar Louis, maar je hebt hem nooit.
Ja, mooi.
En dat is de anekdote die eronder over gaat. Hij scheen technisch heel goed te zijn.
Maar te langzaam.
Maar te langzaam, ja.
Maar dan moet je het spel ook leren lezen. Ik bedoel, ja, dat is natuurlijk precies, ook iets wat je...
Ja, Van Hanegem was ook heel langzaam.
Ja, ik bedoel, ik denk wel, dat Daley Blind bijvoorbeeld misschien best wel een goede trainer kan worden. Omdat hij dat spel ook heel goed leest. Hij is natuurlijk ook, dat is zijn minpunt, langzaam. Maar weet daar dat heel goed te camoufleren door gewoon heel goed te staan...
En heel slimme balletjes te geven, ja, constant.
En hij ziet er intelligent uit. Ik weet niet of hij het is. Maar
ik heb het idee dat hij ook kan communiceren. Ja. Wat misschien ook prettig is.
Ja,
ik vond Daley er oud uitzien. Kan er misschien ook aan zijn wijkende haargrens liggen. Maar oi. En misschien met zijn hart heeft hij natuurlijk ook het een en ander gehad. Vond hem er wel oud uitzien.
Ja, een beetje vroeg oud. Hè? Maar dat heeft hij altijd gehad, vind ik.
En zijn vader ook natuurlijk.
Ja.
Sommige mensen worden ook een beetje, als ze echt afgetraind zijn, worden ze ook een beetje zo tanig. En dat heeft hij ook een beetje. Dan zie je er snel misschien wat ouder uit.
Maar briljant voetballer. Maar dus middelmatig voetballer, goede trainer zoals Arne Slot.
Ik denk het wel, ook omdat je dan nog wat te bewijzen hebt. Ik denk dat er zo iemand als Van Basten, die alles heeft bereikt, is alles natuurlijk tweedehands.
Lijkt me ook ingewikkeld dat je dan alles moet uitleggen aan...
Domme mensen.
Sukkels, eigenlijk. Ja, nee, maar voor Van Basten, dat is toch heel frustrerend.
Hoe was dat voor Cruijff dan?
Ja, maar Cruijff was natuurlijk een wonderbaarlijke figuur. Cruijff, het geheim van Cruijff is volgens mij dat hij in de maatschappij onderaan stond. Dat zijn moeder de wc's bij sprekers schoonmaakte bij Ajax. En hij heeft altijd aandacht gehad voor alles en iedereen. Dat omdat zijn moeder niet gezien werd, dacht hij, ik zal ze allemaal zien. Het werd ook gezegd, als je... Bij de NOS kwam, ging hij de cameraman een hand geven en zo. Dus hij heeft altijd iedereen gezien.
Hij voelde zich niet verheven boven wat een Van Basten misschien wel heeft, toch?
Van Basten is en een eenling. Hè? Ik kan een mooie anekdote over Van Basten. Toen hij geblesseerd was, was hij vaak alleen. Dan ging hij s'nachts racen in een van die dure auto's die ze dan hebben. Over de autobanen in Duitsland.
Hè? Omdat hij zich verveelde, ging hij s'nachts heel hard rijden daar.
Ze hebben natuurlijk die adrenaline kick nodig. Maar er is natuurlijk geen lol aan om dat in je eentje te doen.
Maar dat, Cruijff
had altijd Wim Jansen naast zich.
Cruijff is volgens mij een heel gezellig, sociaal iemand altijd geweest.
Ja.
En dat is natuurlijk zijn... dat is ook de reden, denk ik, dat hij zo geliefd is. Hè? Dus, terwijl die andere mensen zijn natuurlijk mensen die om vreselijke verhalen over hem hebben. Zoals David Enty. Door hem eruit gegooid is op een rot manier. Henk is ook altijd heel negatief. Henk heeft ook een keer Piet Keizer aan de deur gehad, s'nachts. Omdat niemand mocht dat zien. Maar Piet moest toch kwijt dat het helemaal misging met die Cruijff-revolutie. Dat het, die had wat geheime informatie voor Henk.
Oh, wow.
Maar dat zal ooit onthuld worden in Henk's memoires. Ja, ja.
Wat een goeie dit, zeg. Nog even verder naar Sparta Feyenoord. Matthijs.
3-3.
Kun je daarin vinden? Echt zo'n Rotterdamse derby?
Ja, Feyenoord wint natuurlijk veel wedstrijden vrij moeilijk, hè, uiteindelijk. Mm-hmm. Dat zou kunnen. En Sparta speelt natuurlijk wel zijn beste wedstrijd tegen Feyenoord. Dat denk
en
ik
in het kasteel is het, hè? Dus ze spelen thuis.
Ja.
Dan ga ik eventjes nog naar Hugo Borst.
Hugo denkt verrassend genoeg dat Sparta met 2-1 wint.
En kan je daarin vinden of niet?
Het
zou wel een wonder zijn, toch?
Ja, dus ik kan me daar niet echt in vinden. Ik zou het Hugo best gunnen, maar ik denk dat het omgekeerd zal zijn.
Ja, 1-2.
1-2.
Ja, toch vullen we 2-1 in. Ik denk dat Feyenoord hem pakt, 1-3, net als dit weekend. Ja, ik vind ze goed. Ik zit nog steeds te genieten van Trauner.
Ja, maar ze waren, ik vond ze ook...
Of goed.
Maar ook wel kwetsbaar, toch? Als je het zo moeilijk hebt ook...
Ja.
Hè, je geeft toch ook goals weg, et cetera? Ja, het was een hele leuke wedstrijd.
Ja, en die middenvelder was ook goed. Die Aounse.
Ja, die is goed, hè? Ja.
Ja, vond ik wel lekker spelen. En Sinistera, die verrast mij elke keer.
Dat wordt een soort leuke voetballer.
Wordt het een soort Leonardo, denken jullie?
Ja. Hij heeft wel een soort stardom over zich. Hè? Hoe die manier waarop hij zijn acties maakt. Zo, ja.
Vind ik heel leuk. Alleen Dessers. Ik kijk toch even naar de Belg in ons midden. Ook stelt een beetje teleur.
Ja, maar ik denk dat Dessers altijd een beetje overschat is geweest na zijn periode bij Heracles, was het volgens mij.
Dat was
hij
echt
heel goed deed. Dat is echt een spits voor een middenmotor.
Is Feyenoord
in België bij Genk lukte het niet. Nu bij Feyenoord komt hij ook tekort.
Meer Heerenveen of iets, gewoon nog een tussenstap.
Ja, ik denk niet dat hij het kan op dat niveau.
Überhaupt niet.
Nee, gewoon, überhaupt dus niet. Nee.
Ook niet over 5 jaar.
Nee. Nee, nooit.
Nee, precies. Oké. Okay. Dessers, dankjewel dus voor je inzet.
Sorry.
Afgeschreven door Ivo Victoria.
Ja, het spijt me.
Wat mij trouwens nog opviel, nog één dingetje. Roep vooral ook als jullie nog iets opviel dit weekend. Schöne, Sahar.
Ja, het is behoorlijk.
Niet gezien.
Niet gezien. Ja, ik vind toch altijd het uiterlijk vertoon. Kijk namelijk ook heel erg uit naar de film over Zlatan. Die komt volgens mij deze week uit. Of begin volgende week. Ja. Ja, uiterlijk vertoon daarover gesproken. Maar Lasse Schöne is natuurlijk in de herfst van zijn carrière. Lijkt misschien een kleine voetbal midlife crisis te hebben.
Ja, ik vond hem gisteren ook moeizaam.
Hoe ziet het eruit?
Nou, hij heeft zijn haar geblondeerd. Net zoals Anthony en net zoals Neres ook wel eens heeft gehad en zo. En het voelde toch een beetje gek. Alsof je vader meegaat naar een heel hip feestje. Dat je denkt, hey shit. Hier.
Lasse, als je luistert.
Nee, want ik ben dol op Lasse Schöne. Ik heb hem wel eens op feestjes gezien. Ja, was ik bij de MTV Awards hier in Amsterdam ergens. Liep hij er opeens rond. Ik dacht, vind ik altijd vet, hè? Ik ben als een voetballer.
Want hij is toch ook heel erg van zijn kleding en dergelijke. Ja, hij wil ook een kledinglijn beginnen.
Mooie tatoeages. Dus, het is wel echt een mooie jongen. Maar toen zag ik hem zo gehurkt zitten van het weekend. Wel gewonnen natuurlijk met NEC. Dat is verrassend.
Ja.
En dan dacht ik, god, wat heb je met je haar gedaan?
Nou, hij brengt nog niet echt wat hij de afgelopen jaren bij andere clubs heeft kunnen brengen.
Bij Heerenveen ook niet, toch? En bij Genoa al helemaal niet.
Ik vond hem bij Heerenveen beter dan dat hij tot nu toe bij NEC doet.
Ja,
eigenlijk.
Dat ben ik wel met je eens.
Ja, ik heb hem gisteren amper gezien. Terwijl hij toch normaal terwijl het beginpunt is van veel aanvallen en dergelijke. Scoort, assist... dat heeft hij nog allemaal niet. Dus misschien probeert hij dat op een andere manier te compenseren eigenlijk.
Door zijn haar te blonderen. Ja. Is jullie nog iets opgevallen dit weekend dat je even wilde benoemen? Zo aan het einde van deze podcast. Kijk nog even in het boekje.
Ja,
ik
moet even...
Sla nog even een bladzijde om.
Ja. Nou, ik was eigenlijk wel gecharmeerd door het interview met Anthony. Voorafgaand aan... AX-PSV was er een item over Anthony en Sangaré. Anthony die heeft dus... er is zo'n meisje in Brazilië. Een kindje dat kanker heeft. En waar hij altijd contact mee heeft. En de manier waarop hij daarover vertelde... Hij komt natuurlijk ook niet uit de best mogelijke situatie. Dat schonk mij terug weer wat geloof, zal ik maar zeggen. In dat er niet alleen... ijdele en verwaande profvoetballers rondlopen, maar ook nog jongens die gewoon het hart op de goede plek hebben staan. En het was mooi om hem zo heel rustig daarover te horen vertellen.
Wat menselijkheid achter die voetbalmachines.
Ja. Zonder veel vertoon verder, zonder te zeggen van ik ben ook nog met een goed doel bezig, want die houding krijgt. Het was echt lief en oprecht. Mooi.
Wat word je toch jong volwassen als voetballer? Holy shit.
Ja.
Je moet zo snel, wat je al zei over dat je snel trouwt, snel kinderen krijgt en dan ook al hier weer zo mee bezig bent. Die jongen is ook 20, toch? Of niet eens?
En, en dus is het ook niet zo verbazingwekkend dat bijvoorbeeld iemand als Iataren
die is
totaal niet mee overweg kan blijven.
Is hij al boven water? Hij was toch van Rennen?
In Utrecht zit hij gewoon, denk ik. Toch?
Gewoon thuis.
Thuis. Ja.
Maar dan zou die toch ook wel misschien gesignaleerd zijn? Of zit hij echt gewoon binnen?
Ja, ik denk dat zijn natuurlijk de berichten die je krijgt, maar die iedereen wil van hem af. Dus dat Juventus wil sowieso van hem af. En wat was dat?
Sampdoria.
die willen natuurlijk van hem af en die creëren natuurlijk een casus belli om hem eruit te kunnen schoppen, de contract te kunnen verscheuren. En ze hopen natuurlijk dat Mino Raiola zegt, ik neem deze winkeldochter wel weer mee en ik stal hem wel ergens anders. Dat is natuurlijk gewoon een contractding.
Wat een treurnis.
Niemand wil natuurlijk dat hij ooit op het veld staat daar.
Ongelooflijk.
Wat moet er dan met hem gebeuren?
We zouden eigenlijk eerst moeten weten wat er in godsnaam met hem aan de hand is. Hè? Want het lijkt me vooral een mentaal probleem. Ik vind ook wel dat hij een beetje overschat is geweest in het begin van zijn carrière. Want al bij al was hij aardig gedebuteerd bij PSV. Was niet zo heel vaak beslissend, maar had natuurlijk prachtige acties. Maar ik herinner mij dat ik op de tribune zat toen Van Bommel ontslagen was. En Dwight Lodewegens het tijdelijk overnam. En toen moest Iataren op de flank spelen. Onder Bobbel mocht hij altijd op 10. Moest hij op de flank spelen. Dat was tegen Feyenoord. Een van de laatste wedstrijden met publiek voor corona. En, sorry. En iedere keer wanneer hij de bal niet kreeg, of wanneer het spel zich aan de andere kant van het veld afspeelde, dan schokte Iataren zo voor ons langs. Met gebaartjes, met roepen, omdat hij de bal niet kreeg. Dan wegkijken, niet mee verdedigen. En ik dacht toen al van, er zit iets helemaal verkeerd bij die jongen. Is dat zijn entourage? Is dat, ik weet niet wat, zijn vader generatie. Nog steeds? De nasleep van het overlijden van zijn vader, die blijkbaar toch degene was die hele familie bij elkaar hield.
Maar dat is natuurlijk gedrag wat je vaker ziet van hele jonge jongens. Want hij was dan 17 of iets dergelijks op dat moment. Ja. Dat vergeten we ook nog wel eens, dat hij echt nog steeds eigenlijk heel jong is. Maar ik vind het gewoon een beetje treurig om te zien dat hij dan daar niet overheen komt en niet meer aanhaakt. En dan op een gegeven moment hoor je allemaal rare verhalen over rare vrienden en mensen om hem heen en dergelijke. En het is gewoon akelig dat hij nu gewoon
maar Her
vermist.
Had je het ook een beetje. Maar Her was natuurlijk ook superster bij AZ. En toen wou iedereen hem hebben.
Die was iets ouder op dat moment, toen hij naar PSV ging.
Ook met de dure auto's en rotzooi en het gedoe. En die is nu is het een bikkelaar op het middenveld.
Ja, een voetballer, ja.
Ja.
Maar Iataren staat nu al bijna 2 jaar stil in zijn ontwikkeling. En dat mogen we ook niet vergeten.
Maar is het niet, want jij zegt een mentaal probleem. Noah Lang is een soort van uit de kast gekomen ook dit weekend. Dat hij psychische hulp krijgt. En dat hij met een psycholoog praat en dat hij beter wil worden. Want die heeft natuurlijk ook een potje van gemaakt bij Ajax. Hij is nu supergoed terechtgekomen.
Maar heeft hij er echt een potje van gemaakt?
Ook maniertjes.
Volgens
ook
mij niet.
Hij heeft toch niet zoveel gespeeld
maniertjes.
Maar ook wel, potje is misschien een groot woord. Maar hij heeft het niet waar kunnen maken. En hij was wel vaak geagiteerd, had ik het idee. Als hij weer niet speelde of als hij de bal niet kreeg. Of
een grote mond tegen Tadić.
Dat
is einde
volgens mij, ja.
Ik zat toevallig in het stadion. Ja. Dat was bij Telstar was dat. En die hoorde van Ten Hag, dat hoorde je door het hele stadion galmen. En je luistert naar hem.
Want Tadić riep.
Tadić riep iets en toen maakte hij een wegwerpgebaar.
En toen Ten Hag, bam!
Die doet dat nooit. Maar keihard helemaal naar de andere kant van het veld. Van
dat
je
verwende. Maar dat is de verwende generatie dan toch? Dat merk je toch niet alleen in het voetbal, dat merk je toch ook.
Je klinkt echt alsof je 60 bent.
Soms voel ik me
waarom
wel
is
zo.
Dat, waarom is het een verwende generatie?
Ja, ik merk het ook wel bij waar ik werk, hoor. Dat je binnenkomt en dat je dan niet gewend bent om hard te werken.
Ja?
Als je stagiaires van 18, 19 of jonge mensen.
Oh, maar dat had ik ook al.
Dat is gewoon gedrag. Dat is gewoon 20-jarige gedrag.
Nee, maar werk is voor de domme, zeiden we altijd.
Ja, 20-jarigen met talent gedragen zich over het algemeen misschien
goed,
zo.
Goed, dan sluiten we nu af maar met het hele werken. Nee, maar dat vond ik mooi. Vond ik goed dat Lang dat
ik vond
gewoon
dat mooi,
openbaar in een interview met de NOS vertelt hij daarover. En ik hoop dat een Iataren zich daar dan aan kan optrekken.
Laat ons hopen, ja.
En iedereen
maar het is natuurlijk wel zo, er zijn best veel spelers die mislukken. Dat vergeet je gewoon.
Ja.
Ook in andere landen. Dus om er te komen is wel meer voor. Ik zie het bij schrijvers ook. Ik bedoel, mensen een keer goed boek schrijven. Dat wil niet zeggen dat je je hele leven daarmee kunt.
Soms zie je bijvoorbeeld foto's van Nederlands elftal onder 19 of iets dergelijks van 5, 6 jaar geleden. En dan denk je, ik ken de helft van die spelers. En dan ben je dus de beste van je generatie.
Die is nog tot Madrid geschopt. Heb je dat boek wel eens gelezen van Royston Drenthe?
En uit Madrid weer ook geschopt. Hè,
dat is een goed boek. Een leestip zo over het einde nog. Het is een goed boek. Het is een vermakelijk boek, laat ik het zo zeggen. Laten we een einde aanmaken, jongens. Dank jullie wel. We moeten nog even roepen dat dit wordt mede mogelijk wordt gemaakt.
Door Toto en door Henk Spaan, die een nieuw boek uit heeft.
Oh ja, Ja. En natuurlijk door Hartgras.
Stappen Henk tellen. Is de geheime. De onzichtbare hand van Henk is altijd over de tafel.
Is het een sugar daddy?
Nou ja, Henk is wel de godvader van Tuk van Hartgras.
Absoluut. Mooi einde, Frans.
Ja. Ook een soort necrologie eigenlijk. Yes, there used to be a ballpark right here.